Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. In deze dienst gaat dominee van der Ruitenbeek uit Uddel bij ons voor. Vanmorgen is er zondagsschool. De kinderen kunnen na het kinderlied met de leiding naar het kruispunt. Vanavond, na de dienst, is er het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te bidden. Als u aanwezig bent, maar niet hardop meebidt, dan kunt u toch de verbondenheid ervaren. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw de Hoop Zijp in Mariënstein, die erg zwak is. We bidden voor Ina en Wieger Eppinga om Gods nabijheid en kracht in het traject van de immunotherapie. We bidden voor de heer Beekhuizen van Basiliekpad 40. Buiten bijzonderheden mag hij komende dinsdag naar huis om daar verder te herstellen. En we danken met het echtpaar Gerrit en Greetje van Zoelerenes van de Cornelis Johannes Kievitlaan nummer 11... dat zij 17 april jongstleden mochten herdenken 40 jaar getrouwd te zijn. We zingen nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, uit weerklank, Psalm 16a, vers 3 en 4. Vers 3 begint met: U, God mijn Heer, bent alles wat ik heb. En vers 4 begint met: Ik prijs de Heer, hij geeft mij goede raad. Na het zingen uit weerklank van Psalm 16a, vers 3 en 4, is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Apostel Paulus die schrijft in de brief aan Thessalonicenzen, de tweede brief aan de Thessalonicenzen, in het tweede hoofdstuk vers 16 en 17. En onze zelf en onze God en Vader die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en in elk goed woord en werk versterken. We zingen met elkaar uit Psalm 9. We zingen de lof aan God uit Psalm 9, daarvan vers 10 en vers 11. Psalm 9, vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal hier op u in zijn ellende vertrouwen. En ook het 11e vers. Zing, zing de Heer die eeuwig leeft. Psalm 9, daarvan vers 10 en vers 11. De eeuwig levende God, de opgestane Heer Jezus en de Heilige Geest die ook in ons midden is. Van hem hebben we gezongen uit Psalm 9 en van hem willen we ook horen hoe wij kunnen leven tot eer van hem. En we doen dat door te luisteren naar de wet uit Exodus 20 en daarna de samenvatting uit Matteüs 22. En we zingen daarna als ons amen uit Weerklanklied 387, daarvan vers 3. En vers 4, Weerklanklied 387 vers 3, die ernstige woorden, wanneer ik sterf dan word ik opgenomen en mag mijn ziel direct bij Christus komen, bij hem haar hoofd, bij hem haar bruidegom. En ook het 4e vers, reeds nu voel ik de vreugde van eeuwig leven, als we leven in de liefdesrelatie met God. Dan kunnen en mogen we daar ook mee zingen. Weerklanklied 387, daarvan vers 3 en vers 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En dan staat er het woordje maar. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, en ijdel is zinloos of ondoordacht, gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw veen, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de fariseeën die kwam bij de Heere Jezus en die vroegen hem: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. We bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heren, grote en almachtige God, en tegelijkertijd een liefhebbende en barmhartige Vader in de hemel. Tot u mogen we naderen op deze zondagmorgen hier in dit kerkgebouw, of thuis meekijkend of meeluisterend via de livestream of de kerkradio. Om samen u de lof, de eer en de dank te brengen die u toekomt. Heren, want dat is ook onze roeping in deze eredienst. En dat is ook onze roeping in ons hele leven. U de lof en de eer te zingen die u toekomt. En dat wij die vreugde van eeuwig leven nu al mogen proeven en smaken. Beginsel. Een klein beetje van die vreugde, die hemelse vreugde die er is, dat we die op deze aarde al mogen ervaren, ook vandaag. Dat we bij u mogen zijn, in uw nabijheid mogen verkeren. Want heren, dat is een wonder. Een ontzettend groot wonder dat u ons bij elkaar geroepen heeft in uw nabijheid. Want wij mensen hebben gezondigd tegenover u. En wij staan schuldig ten opzichte van u. In onszelf. Heren, en dat belijden we. We belijden dat wij u nodig hebben. Dat we uw nabijheid nodig hebben. Dat wij het verlossingswerk van uw Zoon nodig hebben. Dat Hij het is die de straf die de vrede aanbrengt voor mij gedragen heeft. Zodat ik in vrijheid weer in uw nabijheid mag zijn. Heren, wij bidden u, schenk ons zo uw Heilige Geest in ons midden. Dat Hij ons brengt aan de voeten van het kruis. Dat Hij ons brengt bij de Heer Jezus. En dat wij door Hem de toegang hebben tot u, God en Vader. Heren, dank u wel dat u die weg voor ons gegaan bent. En dat u ons ook die weg laat gaan. Op deze wereld. In het leven. En ook als we stilstaan bij de ernst van het sterven vanochtend. Heer, dan bidden wij u om uw Heilige Geest in ons leven. Dat we die woorden indrinken in ons leven. Dat we begrijpen hetgeen u tot ons te zeggen heeft. Dat we in al die ernstige woorden ook uw liefde ervaren in ons hart. Heer, dat we mogen verlangen om te zijn met die hemelse bruidegom. Naar u. Volkomen met u te zijn. En dat wij ook die woorden in de praktijk brengen. Door onze naaste liefde hebben als onszelf. Zo bidden wij u om een gezegende dienst. Hier in dit kerkgebouw, thuis meekijkend of meeluisterend. Of ook voor de kinderen bij de zondagschool. Wees ook hen nabij en geef hen ook uw nabijheid. Dat ze zich gedragen mogen weten door u. Samen met de leiding. Heer, dat u ook hen zegent en tot een zegen stelt. Zodat ook de jonge kinderen in aanraking gebracht worden met uw woord, in de nabijheid gebracht worden van u. Zo leggen wij dit alles voor u neer. Wij bidden u om een gezegende dienst, dat u zelf aanwezig bent met uw Heilige Geest, dat er geen plek is voor die verleider van de beginnen, maar dat wij geconcentreerd mogen luisteren naar u en naar uw woord. Heere, zo bidden wij u om een zegen, gezegende dienst, in Jezus' naam. Amen. Vandaag hebben we twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 16. Psalm 16, dat spreekt over het hoogste goed. Een aantal coupletten uit de bundel Weerklank, de Bruiming van Weerklank, hebben we daarvan al gezongen, van de liefde van God die daarin naar voren komt. Het hoogste goed. Uit Psalm 16. Psalm 16 vanaf vers 1. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heer die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is. Wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. We lezen verder uit het Bijbelboek Handelingen. Handelingen, daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 54 tot en met vers 60. Handelingen 7 vanaf vers 54. Het gaat hier over de dood van Stefanus. Handelingen 7 vanaf vers 54. En toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luider stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem uit de stad en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeling die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. We willen met elkaar nadenken over Psalm 16 vers 11. Dat is de uitgangspunt voor de preek. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En dat koppel ik ook aan de geschiedenis van Stefanus. En als thema heb ik boven de preek geschreven, Christus opstanding geeft eeuwige vreugde. Christus opstanding geeft eeuwige vreugde. Ik wil de kinderen naar voren vragen, dan ga ik zelf even de kansel af en dan ga ik even met hen in gesprek en dan zal ik beneden ook aankondigen wat we zingen. Kijk, dat is een mooie stoel. Oh, ja. Zal ik naast je komen zitten? Daar in die stoel? Maar dat kunnen ze misschien niet zien, dus dat is niet zo handig. Maar ik vind het wel fijn dat jullie er zijn en dat er nog meer kinderen in de kerk zijn. En jullie gaan dadelijk naar de zondagsschool, hè? Of de club, de zondagsschool. Heet dat? Ja. En weet je, ze hebben mij verklapt waar het over gaat. Het gaat over de twee kinderen van de eerste twee kinderen van Adam en Eva. Adam en Eva waren de eerste mensen op deze wereld. En die kregen twee kinderen. En weet jij hoe de eerste twee kinderen van Adam en Eva heten? Dat is wel een hele moeilijke vraag. De ene heette Kain en de andere heette Abel. Kain en Abel waren twee kinderen die Adam en Eva hadden gekregen. Die waren de eerste mensen op deze wereld. En Kain en Abel, die leefden samen. En de ene die zorgde voor het land, dat was Kain. En de andere die zorgde voor de dieren. En dat was Abel. En ze gingen samen offeren. En toen nam de Heere God, die nam het offer van Abel, nam hij aan. En toen werd Kain jaloers. En weet je wat er toen gebeurde? Toen sloeg Kain zijn broertje Abel dood. Onvoorstelbaar, hè, dat dat gebeurt, hè, op deze wereld. En dan ga ik straks ook met de mensen hier in de kerk, ga ik ook nadenken over doden. Wat gebeurt er als iemand sterft? Weet je wat er gebeurde toen Abel stierf? Toen mocht hij naar de Heere God toe. In volkomenheid. Dus eigenlijk is dat heel mooi. Als je sterft en je gelooft in de Heere God, dan mag je naar hem toe. Nou, en daar wil ik ook met de mensen over spreken. Jullie gaan over Kain en Abel praten. Maar wat wij daarbij nodig hebben is, ik heb Jezus nodig. Dag aan dag. Heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig. Dag aan dag. Laten we dat zingen. Weerklanklied 608. Ik heb Jezus nodig. Samen met de kinderen. Als we samen op de preek zingen we straks uit Psalm 52, daarvan vers 6 en vers 7. Psalm 52, daarvan vers 6 en vers 7 is straks ons amen op de preek. Gemeente van de Heere, wanneer is je leven afgelopen? Dat is een vraag, zeg maar, waarin je ook wel even bij kunt stilstaan. Wanneer is je leven afgelopen? Wanneer heeft je leven geen zin meer als je allemaal tegenslagen hebt in je leven? Als je krachten achteruit gaan, denk je, ja, waarom moet het nog verder in mijn leven? Of als je te maken hebt met ernstige ziekte, misschien te maken hebt met dementie, waardoor je niet eens meer weet dat je zelf leeft, heeft het leven dan nog wel zin? Wanneer is je leven afgelopen? Als je niet meer weet dat je bestaat, het kan nu ook overkomen. Maar toch is je leven dan niet afgelopen en je bent en je blijft waardevol in Gods oog. God ziet u zelfs in de moeite, in de zorgen, in de pijn, in de nood van het leven. Waardevol in Gods oog. Wanneer is je leven afgelopen? En zoals bij Abel, toen hij stierf, was toen zijn leven afgelopen. Beleidt u het ook in uw en jouw leven? Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Als je dat belooft, als je dat gelooft, en je gelooft een eeuwig leven, is dan je leven afgelopen als je sterft? Is je leven dan afgelopen als het even tegen zit, als je in de moeite en de zorgen van het leven terecht gekomen bent? Terwijl God zegt, ik vind ieder leven waardevol, ook uw leven. Ook jouw leven is belangrijk voor God. En toch zet deze belijdenis en deze vraag, wanneer is je leven afgelopen, uiteindelijk ook al even stil bij de wederopstanding van het lichaam, maar ook bij de bestemming van ons leven. Wat is de bestemming van je leven? De bestemming van ons leven is niet dat we wegkwijnen in psychische nood, dat wij wegkwijnen in lichamelijke ziekten, of dat wij in geestelijke gebrokenheid omgaan. Dat is niet onze bestemming van het leven. Want het is de Heere God zelf die ons de bestemming aanwijst en zegt, ik wil dat jij zalig wordt. Ik wil dat jij echt gelukkig wordt. 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat is wat God wil. En hij vraagt daarbij aan ons geloof. Geloof in mij. En dan is hij het, onze Heer Jezus Christus, die met Pasen is opgestaan, die het de dood is doorgegaan, de straf die ons tevreden aanbrengt gedragen heeft en uiteindelijk aan de rechterhand van God zit. En hij bewaart het eeuwige leven voor u. En dus als je het even kwijt bent, als je het geloof kwijt bent en je bestemming kwijt bent, dan moet je naar Jezus toe. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij zit aan de rechterhand. En hij bewaart die hemelse erfenis, ook waar die erfenis waar Psalm 16 over spreekt, in de hemel voor u. Het is niet alleen voor je buurman of voor je buurvrouw, maar voor u. Hij bewaart die erfenis in de hemel voor u. 1 Petrus 1. Hij heeft die erfenis verworven. En die erfenis wil hij uitdelen nadat hij gestorven is. Want dat is uiteindelijk ook wel wat we krijgen. Een erfenis wordt verdeeld op het moment dat iemand gestorven is. En de Heer Jezus is gestorven, dus hij kan die erfenis uitdelen aan mensen. Hij kan die erfenis ook uitdelen aan u en aan jou. En die erfenis is het eeuwige leven. Die erfenis is beschikbaar voor u en voor jou. En hij wil het geven. Uit genade. En weet je wat genade is? Is dat je met lege handen komt voor God. Met lege handen. Je hebt het niet verdiend. En toch, Heere God, geeft u mij genade. Het erfdeel van de Heer Jezus Christus, dat ligt voor u gereed om in ontvangst te worden genomen. De erfenis die ligt gereed in de hemel en op de aarde. En ook straks op de nieuwe aarde. En dan die vraag aan ons. Wat gebeurt er met ons als wij gestorven zijn? Stel je die vraag ook wel eens? Stel je die vraag wel eens. Wat gebeurt er als ik gestorven ben? Binnen de kerk, maar ook buiten de kerk wordt die vraag ook heel vaak gesteld. En dan wordt er ook heel veel over gesproken. En ik denk, het is geen nieuwe vraag. Het is ook een vraag die de Heidelbergse Catechismus al stelt in zondag 22. Wat gebeurt er als wij gestorven zijn? Dat is in de weergave van professor Van Boom, wijle professor Van Boom, uit de Catechismus voor de Kinderen. En het antwoord dat hij daar geeft, wat ik ook aan de kinderen net gegeven heb voor Abel, dan gaan wij naar Jezus. Dan gaan wij naar de Heer Jezus. En dat geldt voor iedere gelovige. Voor iedereen die gelooft, wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Ja, zo zegt sommige een van de Heidelbergse catechismes. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Ja, dat is, als ik het wat in de modernere weergave weergeven is van, wat is uw enige houvast, beide in leven en in sterven, is dat ik het eigendom geworden ben van mijn zaligmaker, de Heer Jezus Christus. De enige troost voor iedere gelovige is dat je mag thuiskomen bij Jezus, bij onze eigenaar, want ik ben van Hem. Maar is dat wel een troost? Is het wel een troost als je mag thuiskomen bij Jezus? Ook als je er helemaal niks mee hebt. Misschien zit je hier wel in de kerk, daar heb ik gewoon echt helemaal niks mee. Wat zeg je dan? Als iemand stervende is? Of als je met de fiets, zeg maar, voor een, door de stad fiets, zeg maar, en dan in bijna onder de auto zat. En dan zeg je tegen je vrienden, ik was er bijna geweest. Of zeg je dat niet? Ik ben er bijna geweest. Als er iemand stervend is, hij is er bijna geweest. Nog even en hij is er niet meer. Of zeg je over een stervende, hij is bijna thuis. Hij is er bijna. De wedloop of de loop van het leven is bijna voltooid. Ik ben bijna thuis, ik ben er bijna. Merk je het verschil? Thuiskomen in het eeuwige vaderhuis? Of er niet meer zijn? Zie je het verschil in perspectief, het hoop en het verlangen wat er is als je richting de thuiskomst gaat? Dat je mag leven in die verwachting? Hopen en verlangen naar die toekomstige heerlijkheid. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En zijn onfeilbaar woord is dat je bij hem mag zijn voor eeuwig. Leef je met die verwachting? Leef je met die verwachting als je vanavond het geloof beleidt, ik geloof een eeuwig leven? Of sta je er niet zo bij stil? Gewoon bekende woorden, ik geloof een eeuwig leven. Hey. Ja, een eeuwig leven met God. Ik geloof een eeuwig leven. Wat heb je er dan aan als je eenmaal moet sterven, dan ga je naar Jezus toe. En verlang je daar ook naar? Paulus die verlangt daarna. Hij schrijft daarvan in Filippenzen 1 vers 23. Hij zegt van ja, het is voor mij beter om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Ja, dat is verreweg het beste.
Het verlangen om met Jezus te zijn, wat er ook gebeurt. Dat verlangen. Dat verlangen om met Hem te zijn, dat mag er zijn, dat moet er zijn. En dan die vraag. Heel confronterend ook voor vandaag. Verlang je er ook vandaag naar? Moet ik wachten met dat verlangen om met Jezus te zijn totdat ik gestorven ben? Of mag je ook nu al met Jezus zijn? Dat je vandaag in de nabijheid van de Heilige Geest bent. Dat Hij u aanraakt. Dat je met Hem mag leven tot eer van zijn grote naam. Dat je weet, ik ben nu al met Jezus, maar straks volkomen. En die woorden van Psalm 16, vers 9 tot en met 11. Hè? Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad en leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Ook vandaag is dat de troost om met Jezus te leven. Kan dat wel, hè? Kun je vandaag al met Jezus leven? Kan dat wel? Ik had het in het dankgebed ook, hè, van ja, wie zijn wij, hè, als mensen die schuldig zijn? We hebben misschien niet als Kain iemand doodgeslagen, maar we hebben wel gezondigd. Gezondigd tegen God. Dan mag je wel bij Hem zijn. Kun je bij Hem zijn? Want wanneer begint jouw eeuwige leven? Jouw eeuwige leven begint op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Dan begint jouw eeuwige leven. De eeuwige gelukzaligheid begint dan. De Heer Jezus zegt er, Johannes zegt dat in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven krijgt. En zo staat het er niet. Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Heeft. Ontvangen van God. En dus op het moment dat je gelooft, heb je het eeuwige leven van God ontvangen. Heb je de eeuwige gelukzaligheid van Hem gekregen. En als je dit zo hoort, denk je dan bij jezelf, ja, het zal allemaal wel. Of ervaar je al iets van die blijdschap in je hart? Het is God die in mij heeft gewerkt. Het is God die mij het eeuwige leven geeft. Het is God die mij blijdschap geeft. U maakt mij het pad en leven bekend. Ik mag er doorheen. Overvloed van blijdschap is in bij uw rechterhand. Ben je blij? Ben je blij omdat je het eeuwige leven hebt? Of niet? Ik voel nu al in mijn hart een begin van die eeuwige vreugde. Om het straks volmaakt te kunnen en te mogen uiten voor de troon van God. Die eeuwige vreugde begint nu al. Een hoop op het eeuwige leven. Want ik verwacht straks volkomen met Jezus te zijn. Als dat je verwachting is, gemeente, dan zit je toch nu niet te kniezoren? Of straks thuis? Ga je toch niet zitten kniezoren? Dan leef je toch van die vreugde en dan wil je dat toch delen met die anderen. Ik ga straks naar huis. Daar ben ik blij om. Dat vertel je toch. Dan ga je toch vertellen aan je buurman. Want voor je buurman geldt het ook als hij gelooft in Jezus. En ook voor je vrienden. Dan heb je het er toch over. Die eeuwige vreugde met Jezus. Straks mag ik met Hem zijn. Ik voel nu al een beginsel.
U maakt mij het pad en leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Hoe is het toch? Zal ik het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld? Een groot schip, hè, wat op de Europoort voor anker ligt bijvoorbeeld. Dus die grote containerschepen, zeg maar, die kan al voor anker liggen bij de Europoort. En dan moet er een loods aan boord en dan kan die op een gegeven moment de haven naar binnen komen. En op het moment dat het anker uitgaat daar voor die haven, dan is er iets van een hoop. We zijn er bijna. Dan kan daarna die haven binnengeloods worden. En als je dan op zo'n containerschip, als je daarop werkt, en dan ben je toch blij, we zijn bijna thuis. Ik ga zo naar mijn, als je die hebt ontvangen, van naar mijn vrouw en naar mijn kinderen toe. Of naar mijn man en naar mijn kinderen toe. Daar verlang je dan toch naar. Daar wil je dan toch graag naartoe. Als je voor anker ligt. En zo is het ook met ons leven. Wij liggen voor anker op het moment dat wij geloofd hebben. In onze Heer Jezus Christus. He, waarin ons anker eeuwig hecht. Ons leven gefundeerd in onze Heer Jezus Christus. Die ons is voorgegaan de dood in en is opgestaan. Leven we met blijdschap toe naar het moment dat ons levensanker wordt gelicht? En die hoop die er is omdat we bij Hem binnen mogen komen. En de vreugde die er is omdat we met Hem zijn. Hoop en vreugde met elkaar verbonden. Hoop en vreugde om met Jezus te zijn en naar Hem toe te gaan. En als die hoop er niet is. Als de hoop ontbreekt. Als de hoop op de zaligheid er niet is. En dan mis je ook de vreugde om in te gaan. Misschien is dat wel een van de grootste problemen. Onze hoop. Onze hoop en onze enige verwachting is op Hem. Of verwacht je het niet van Hem? Hier zit volgens mij de kern en de crux ook van de blijdschap van het geloven. Misschien moet ik het ook eens vragen. Weet je hoe vaak blijdschap of vreugde of een synoniem daarvan in de Bijbel staat? Ja, ik ga er geen quiz van maken, zeg maar. Ik kan er zoals kunnen. Wie denkt dat het meer dan 100 keer? Ja, toch nog wel een paar, gelukkig. Wie denkt meer dan 365 keer? Ook toch. Ja, hoe vaak denk je? 500? Weet je niet. Maar in ieder geval wel veel. Hè? Het is 1000 keer. Hè? Meer dan 1000 keer komt het tevoren in de Bijbel. Blijdschap. Dan moet dus het kernwoord zijn. In het geloof, ook voor u en voor jou, een kernwoord in het geloof. De hoop en de blijdschap met elkaar verbonden. Dan moet er toch blijdschap zijn en vreugde ook als je verbonden bent met onze Heer Jezus Christus. En dat je mag weten, ik ga naar huis, naar binnen, de haven in. Maar dat betekent wel dat je anker niet meer gehecht moet zijn in dit aardse bestaan, in ons leven hier en nu. Maar dat ons anker gehecht moet zijn in onze Heer Jezus Christus. Ons anker niet gehecht in deze aarde, maar vast in Christus. Dan mag je ervan overtuigd zijn dat je anker gehecht is voor lichaam en voor ziel. Beide. En dat geeft een beginsel van vreugde in ons leven. Dat de Heer Jezus ruimte heeft gemaakt voor de Heilige Geest door te gaan. En dat we de Heilige Geest wil dat verlangen van vreugde en vreugde in jouw leven geven. Dat verlangen om met Hem te zijn. En toch, hè? En toch kun je daar soms best mee struggelen. Nu kun je er ook best mee worstelen. Het beginsel van de vreugde is helemaal weg. Iets van die vreugde al uitstralen, zeg maar, in een kerkdienst. En op je gezichten laten zien hoe fijn het is om met God te zijn, dat valt al best wel tegen. Struikelen. Maar ook dat het beginsel van die vreugde soms helemaal weg is.
En dat je denkt van ja, maar ik ben er gewoon echt niet blij mee. Ik sta gewoon echt niet blij in het leven. Ik kan wel gelovig zijn, maar ik ben niet blij. De Heilige Geest weet dat heus wel. Dat dat in uw en jouw leven misschien geldt. Dat je in de diepe put zit en dat je eigenlijk helemaal geen enkel lichtpuntje ziet. Dat weet de Heilige Geest wel. En de Heilige Geest weet ook als je twijfelt dat je niet helemaal, dat je eraan twijfelt dat je in die veilige haven terechtkomt. Dat die hoop je ontgleden lijkt te zijn. Dat weet de Heilige Geest ook. En toch wijst Hij jou vanmorgen ook op die woorden van Psalm 16. He, dat je, als je niet weet waar je terecht moet, dan mag je bidden tot God. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Psalm 16, vers 1. Die toevlucht. Dat je naar God toe kunt. Met al je moeite en je zorgen en je pijn. En als je zo diep in de put zit dat je er niet eens zelf uit kunt komen om naar God toe te gaan. Dan weten we met Psalm 46 dat God naar jou toe komt. God is een toevlucht voor de zijnen en voor de haren. Ook voor jullie. Hij komt naar je toe en biedt je bescherming. Hier is een toevlucht. Vers 1. Hij staat ook in vers 5. Hij is mijn enig deel. De Heer is mijn enig deel en mijn beker. Hij is het. Aan wie ik mijzelf vasthoud. Hij is degene aan wie ik mij laaf. Hij is degene van wie ik mijn geloof laat versterken door het avondmaal. Mijn enig deel en mijn beker. Mijn onderhouder. U onderhoudt wat het lot mij toewees. En Hij is het die mij een erfelijk bezit geeft. En dat erfelijk bezit, dat is een plek in het hemels koninkrijk. Hij geeft het je. Ook als je het op dit moment niet voelt. Ook als je strijdt met God. Hij biedt jou die plek. En ook als je het moeilijk vindt in dit leven en het niet kunt accepteren dat God je door dit leven, dat je God misschien wel helemaal kwijt bent in je leven. Die woorden van die kaart, van dat lied. Toen ik u nodig had, toen jij mij nodig had, heb ik u gedragen, die voetstappen in het zand. Dat je niet eens gemerkt hebt dat in de moeite en de zorgen dat God je droeg door het leven heen. Zelfs dan is God erbij. Hij laat mijn lichaam veilig wonen. En mijn ziel wordt niet verlaten. Zelfs niet als mijn lichaam in het graf neerdaalt. Vers 10. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Gemeente, als we bijna thuis zijn, dan is dat één stapje om helemaal thuis te zijn. Als het anker wordt gelicht. Dan is mijn ziel direct bij Jezus in de hemel. Als we leven vanuit de vergeving van de zonde, dan mogen we weten, als ik sterf, is mijn ziel direct in de hemel. Dat komt omdat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Dat we de levende Heer Jezus in de hemel hebben. Denk maar aan die moordenaar bij het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo van het een op het andere moment. Bij God, bij Jezus. En dan te mogen weten dat je nooit meer door God verlaten zult worden. Omdat Hij door God verlaten is geweest. De woorden uit het avondmaalsformulier. Hij door God verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Of zoals de Heer Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, direct. Als zij sterven, gaat hij naar de hemel, naar zijn Vader. En zijn lichaam daalt neer in het graf. De geest, de ziel bij zijn Vader, zijn lichaam in het graf. Of als Stefanus, als hij wordt gestenigd, dan ziet hij de hemel geopend. En dan zegt hij, niet Vader, maar Heer Jezus, in uw handen beveel ik mijn geest. Ook Hij, met zijn sterven direct bij God in de hemel. Dat is de troost van de opstanding, gemeente. Dat je direct bij de Heer Jezus binnen mag komen. Op het moment dat je sterft. En natuurlijk, hè. En dat geldt voor mij ook. Ik hoop ook op een vredig heen gaan. Op een vredig heen gaan. Een prachtige zonsondergang als we voor anker liggen om thuis te komen. Een verfrissende regen na een moeitevol leven. Gods kinderen sterven allemaal op verschillende manieren. Stefanus onder een open hemel met fysieke pijn. En de arme Lazarus na een ernstige ziekte. Maar de troost is, de lichamelijke omstandigheden nemen een einde. Mijn ziel gaat direct naar de hemel. Als je dat zo hoort, hè? Mag je dan wel verdrietig zijn als er iemand sterft? En dus het leven gaat door in het hemelse koninkrijk. Mag je dan verdrietig zijn als iemand sterft? Dan kijken we naar Stefanus. Zouden er mensen verdrietig zijn omdat Stefanus sterft? Hij is af van zijn lichamelijke pijn, af van de vervolging. Hij is direct bij God in de hemel. En toch staat er in Handelingen 8 vers 2. En de godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. Dus gemeente, mag verdriet zijn als een geliefde van u overlijdt. Ook al weet je dat hij of zij in de hemel is. En ook de godvrezende mannen die hier staan nadat Stefanus gestorven is, mogen we van overtuigd zijn dat ze verdrietig mogen zijn. De werkelijkheid van de rouw is er altijd, want de dood is een laatste vijand. God heeft de mens geschapen om te leven, niet om te sterven. Dat is wat we onszelf ook iedere keer mogen realiseren. Hè? Ook als wij deze preek horen, denk ik, ja, maar moet ik dan per se verlangen zeg maar, om te sterven? Nee, je mag ook verlangen om te leven. Zo heeft God je gemaakt. God heeft je bedoeld om te leven op deze wereld. Sterker nog, God heeft je bedoeld om eeuwig te leven. Adam en Eva zijn niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Het is de straf op de zonde die ervoor heeft gezorgd dat er mensen zullen sterven. En toch is er verdriet, ook over Stefanus. Hij heeft het veel beter in de hemel dan op de aarde. En toch bedreven de discipelen rouw over hem. Verdrietig, omdat een broeder in de Heere is ontslapen. We mogen verdrietig zijn. Gevoelens van gemis en verdriet op deze aarde, die mogen er ook zijn. Omdat we een geliefde missen. Omdat het pijn doet. En we mogen ook die verdriet, dat verdriet en ook die pijn voor de troon van God brengen. En hij ziet om naar mensen in verdrukking, zoals hij ook omzag naar Stefanus. Natuurlijk had hij het kunnen voorkomen dat er stenen niet op Stefanus gegooid werden. Maar hij deed het niet. Hij ontving Stefanus ziel in de hemel. En het lichaam dan? Het lichaam van de overleden mens functioneert niet meer. Het gaat verteren. Het wordt begraven zoals Jezus' lichaam begraven is en zoals het lichaam van Stefanus begraven is. De ziel gaat naar de hemel en het lichaam begraven totdat de opstanding daar is. En zo mag je het ook weten, dat het lichaam gezaaid wordt voor de oogst. De woorden van 1 Korinthe 15. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onsterfelijkheid. Er is een opstanding. De graven gaan open. Lichamen hoeven niet eeuwig in het graf te blijven, zoals we hier ook lezen. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Er is een opstanding. Die komt. En de Heer Jezus geeft daar onderwijs over in Johannes 5, vers 28 en 29. Verwonder u daar dan niet over. Want de tijd waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen eruit gaan. En zij die het goede gedaan hebben, tot een opstanding ten leven. En die andere zin moet ik ook uitspreken. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. Heel radicaal geeft de Heer Jezus onderwijs over de opstanding. Het opstaan leidt tot een eeuwig verderf of een eeuwige zaligheid. In die eeuwig verderf, die hel, is een plaats van een eeuwig niet thuis. Een plaats van eeuwig heimwee. Een plaats van eeuwig wanhoop. Een plaats van eeuwige wroeging. En als je nu die angst der hel voelt opkomen. Als de angst der hel mij al het troost doet missen. Gemeente, roep dan de Heer aan. Die woorden van Psalm 16, die zijn er ook. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Heere God, ik weet het pad ten leven. Laat mij die bewandelen. Voor de gelovigen. Geloof je in God, dan heb je het eeuwig zalig leven. Voor jou. Ziel en lichaam, die worden verenigd. Wat een troost. Het vernieuwde lichaam. Je opstandingslichaam. Vernieuwd door God. Dan volkomen. Geen rouw, geen tranen, geen verderf, geen ontbinding, maar eeuwige vreugde. En weet je wat zo bijzonder is? Zo bijzonder. Dat de Heere God één celletje van jouw lichaam genoeg heeft om daar een vernieuwd lichaam van te maken. Eén DNA-celletje is genoeg om jou een verheerlijkt en een volkomen nieuw lichaam te geven. Want je krijgt het lichaam van jezelf terug. In een volmaakte vorm. In een volkomen vorm. Je krijgt niet het lichaam van je broer of van je zus of van wie dan ook. Maar je krijgt je eigen lichaam terug van God. Volmaakt. Volkomen. Eeuwig, zonder ophouden. De beste kwaliteit van leven, een eeuwigheidsleven. Veel mooier dan we ooit zelf kunnen bedenken. Gekregen van Hem, omdat Hij ons is voorgegaan. Het is geen onzekere toekomst, maar een zekere toekomst. Een toekomst vol van hoop, omdat God het zelf heeft beloofd. Amen.
de mededeling met betrekking tot de collecten. Er is geen collectemoment in deze dienst, maar uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de diaconie. De tweede voor de pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor de onderhoud van het orgel. U kunt uw gaven geven zo via de Scipio of de QR-code in de weekbrief of bij de uitgang. We willen de Heere God danken voor deze dienst en we doen voorbeden. Heere, aan het einde van deze ernstige, hoopvolle en vreugdevolle dienst mogen wij uw naam dankzeggen voor het verlossingswerk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Mogen wij u dankzeggen voor hetgeen u gedaan heeft voor ons. Mogen wij u dankzeggen dat er een verwachting is, dwars door leven en sterven heen. Heer, als wij vanmorgen ook bepaald werden bij de ernst van het leven, maar ook bij de ernst van het sterven, Heer, dan mogen wij verlangen. Verlangen naar uw komst. Verlangen om met u te zijn. Voor eeuwig. Heer, en het eeuwige leven is reeds aangevangen als wij in u geloven. En dan mag er ook een beginsel van vreugde zijn. Een allereerste begin van blijdschap. Ook in ons leven. Omdat we met u mogen zijn. Altijd. Heer, en u zit het niet in de weg. Als wij hebben gezondigd, want u ruimt het op. U zit het niet in de weg, onze moeite, onze zorgen, onze ziekte, onze pijn. Heer, want u geeft een verheerlijk lichaam. Daar danken wij u voor. Heer, en op die belofte blijven we hopen. En is er een toekomst, een eeuwige toekomst met u. Zo hebben we ook gezongen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij, u alleen, het heeft gedaan. Daarom. En op deze wereld verwachten wij uw trouwe hulp van boven. Voor in ieder van ons. Als het goed gaat in ons leven, als er reden is tot dankbaarheid, Heer, dan danken wij u voor het goede en het vele wat u iedere keer ook geeft. En ook als we u nodig hebben in ons leven dat het allemaal wat tegenzit. Heer, dan bidden we ook voor mevrouw de Hoop Zijp in Mariënstein. Als zij voor anker ligt, wees ook haar nabij als het anker wordt gelicht. Wij bidden u om uw eeuwige hoop, dat dat werkelijkheid wordt in haar leven. Dat het geloven aanschouwen wordt. Heere, zo leggen wij haar in uw handen. En wij bidden u dat u haar op uw tijd veilig thuis brengt. Heere, we bidden u voor Ina en Wieger Eppinga. Om uw nabijheid en kracht in het traject van de immunotherapie. Heer, dat u aan hun rechterhand ook bent en dat zij u voortdurend voor ogen mogen stellen. En dan hoeven ze niet te wankelen. Wees hen nabij, sterk hen en geef alles wat nodig is in hun leven. Iedere keer opnieuw in de last die te dragen is. Heer, we bidden u voor de heer Beekhuizen. Geef ook hem alles wat hij nodig heeft, dat hij weer naar huis kan en mag. Ook op hoge leeftijd. Heer, wij bidden u om verder herstel. Dat hij tot de zegen mag zijn op de plaats waar u hem gesteld heeft. Zegen hem. Heer, we denken ook aan het echtpaar Gerrit en Greetje van Zoelen en Renes. Dank u wel, Heer, dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Dat u hen bewaard en gespaard heeft. In de moeite en zorgen van het leven nabij bent geweest. Heer, wij bidden u om uw ontferming over hen. Heer, zegent hen en stel hen ook een zegen op de plek waar u hen stelt, ook in het midden van de gemeente. Heer, dat zij ook zichzelf zich verbonden mogen weten met u en met de mensen hier. Heer, we bidden u
voor allen die verdriet kennen. Voor allen die een geliefde of een goede bekende moeten missen. Heer, de rouw mag er zijn, zo hebben we ook gehoord in de preek in de dienst. Die pijn mag bij u gebracht worden, ook van het gemis. We leggen het bij u neer en wij bidden u om troost en uw bescherming en ondersteuning. En dan bidden we ook in het bijzonder voor de nabestaanden van André van Vliet, die afgelopen week op 56-jarige leeftijd is overleden. Heer, wees ook hen nabij. Als hij zijn muzikale gaven ook ingezet heeft hier. Heer, wij bidden u voor allen die hem kennen. We vragen u om troost. Heer, wij bidden u om liefde. Om liefde voor elkaar, om liefde in de gemeenschap. Ook in de burgerlijke gemeenschap. Als er zoveel strijd of onrust die geeft voor noodopvang voor vluchtelingen. Heer, wij bidden u dat aan alle mensen barmhartigheid geschiedt. Wij vragen om uw liefdevolle en trouwe zorg voor mensen. Heer, en wij bidden u dat u ook in de verdeeldheid die dat soms met zich meebrengt, ook zelf een leidsman wil zijn. Heer, wij bidden u dat er begrip is voor verschillende opvattingen. Dat er rust en ruimte is voor de dialoog met elkaar. Heer, zegen daarvoor ook de overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Heer, dat ze wijsheid mogen ontvangen bij de uitoefening van hun taak in deze onrustige tijd en de gebroken wereld. Heer, wij bidden u, ontfermt u zich over deze wereld in nood. Over de pijn die er is, de oorlogen die er zijn. Geef vrede, Heer. Dat ze mogen komen tot de erkenning van u als de vredevorst. Heer, we bidden u dat de oorlogen stoppen in Oekraïne, in het Midden-Oosten, maar ook de burgeroorlogen zoals in Soedan. Heer, wij bidden u voor hen die verschrikkingen moeten ondergaan, zoals Stefanus, ook nu nog, de vervolgde christenen. Heer, wij bidden u dat we dat zij ook mogen erkennen dat u de God bent die het leven geeft, die het lichaam in de hand heeft, maar dat we ook mogen weten dat er een verheerlijk lichaam komt. Wij bidden u om uw ontferming in deze wereld. Heer, wij bidden u dat velen mogen leven vanuit de blijdschap, vanuit de hoop die er is in de opstanding van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij bidden u en wij danken u. In Jezus' naam. Amen.
We zingen uit Weerklanklied 212, daarvan vers 1, 4 en 6. Weerklanklied 212, vers 1, eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. En dan ook vers 4 en vers 6. Weerklanklied 212, vers 1, 4 en 6. Christus' opstanding geeft eeuwige vreugde. Hij komt voor eens en voor eeuwig en voor goed. En hij zal bij u en bij jullie zijn en je mag met hem leven. En tot die tijd wil hij ook zijn zegen aan u en jou verbinden hier in dit aardse leven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zijn shalom. Amen.